Dankjewel. Ja, prima. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Kunt u mij goed horen? Ja. Kunt u mij zien? Want ik sta een beetje in het donker volgens mij, maar dat is, u bent dat gewend wellicht. Ja. Ik ben dat niet gewend, maar dat geeft niet. Ik zal me eerst even kort voorstellen, want het is voor het eerst dat ik hier voor ga. Zoek ondertussen even vast wat op. Mijn naam is Laurens Heijboer. En ik kom uit Hilversum. Daarvoor ben ik geboren en getogen meer in Zuid-Holland. In Hendrik Ido Ambacht. De plaats met de langste plaatsnaam van Nederland. Hij is nog veel langer dan dat. Maar dat zal ik nu besparen, alle details. Ik ben opgevoed in de gereformeerde gemeente. Later, toen we eenmaal getrouwd waren en kinderen hadden, zijn we naar de baptisten gegaan. De Vrije Baptisten Gemeente in Papendrecht. Daar ben ik jarenlang oudste geweest. En ook pastoraal werker in die gemeente de laatste jaren. Betaald oudste noemden ze dat daar. En de afgelopen jaren ben ik voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Dat is de gemeente waar Martin Penning voorganger geweest is voor mij. En ik heb gezien dat Martin hier regelmatig voorgaat. Dus dat is een beetje de link. Nou, ik gaf het al aan. Ik ben getrouwd. Dit jaar hopen mijn vrouw en ik 25 jaar getrouwd te zijn. Nog lang geen 40, maar toch een beetje onderweg. We hebben 4 kinderen. De oudste is 23, de jongste is 13. Dus een beetje lekker in de puberteit en alles wat ertussen zit, zeg maar. Ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik. En ik ben 50 jaar. Nou, als u nog meer vragen hebt, dan komt u na afloop van de dienst maar naar me toe. Dan ga eens kijken of u die kan beantwoorden. Ik ben bezig in Hilversum met een bijbelstudieserie over het leven van David. En zo kwam ik uit deze morgen voor een prediking uit 1 Samuel 30. En het gedeelte is al voorgelezen. Ik pik 1 tekst er nog eventjes uit, waar ik in het bijzonder over wil spreken. En dat is wat er staat in vers 6b. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is het uitgangspunt voor de prediking. Ik wil er nog iets meer vertellen. Ik dacht, wat vergeet ik nou nog? Over, niet zozeer over mezelf, maar wel over de relatie met uw oud-volganger Michael Goshira. Dat wilde ik ook graag nog even vertellen. Ik heb Michael ontmoet zo'n 20 jaar geleden. Ik denk dat het ongeveer in die tijd was. En ik was toen met een groep vrienden bij een informele conferentie ergens in het noorden van het land. En Michael stond denk ik toen nog in Delfzijl. Zeg ik het goed? Ja. En hij kwam toen daar vandaan, kwam die spreken. En ik zat toen, wij zaten toen nog in de gereformeerde gemeente, moet u zich voorstellen. En daar is daar een man, uw oud-voorganger. En die staat daar vol passie, vol liefde en vooral heel gepassioneerd uit de Bijbel te vertellen over Jezus Christus. En ik kan wel zeggen dat er toen voor het eerst in mijn leven een link gelegd is tussen Michael en mijzelf. Dat ik dacht van ja, dit is wat ik zoek. De enorme gepassioneerdheid over wie Jezus Christus is. Dat vond ik fantastisch. Vonden we met elkaar erg mooi. Nou, later heb ik Michael nog een aantal keer ontmoet bij conferenties van Proclaim, Sola 5, Baptisten, nou ja, noem maar op. Allerlei platformen en allerlei verbanden. En een van die laatste contacten die ik met hem had een paar jaar geleden, toen ik hem weer zag, na lange tijd, toen vroeg ik, ik was inmiddels voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente Hilversum, vroeg ik van, zou je een keer bij ons willen voorgaan? Ik dacht, ik wil heel graag dat ook de gemeente in Hilversum deze boodschap van hem een keer hoort, hem een keer live hoort. En ik begreep dat Michael dat niet meer deed, in andere gemeenten spreken, of dat hij in ieder geval geen nieuwe spreekbeurt in andere gemeentes aannam vanwege zijn gezondheid. Maar hij heeft toen een uitzondering gemaakt. We hebben een hele bijzondere dienst gehad. In het jaar daarop nog 1 keer. Nog 1 keer en toen kwam hij ook vertellen van, nou, dit is de laatste keer dat ik hier zal spreken. Dat was een hele bijzondere dienst voor iedereen, denk ik, maar ook voor mij. Omdat je beseft echt het gewicht van, hier staat iemand die nu nog spreekt en er dan straks niet meer is. Nou ja, onvoorstelbaar vond ik dat, vind ik dat. En dat vindt u wellicht nog veel meer uiteraard, want het gaat om iemand die nog veel meer kent en aan het hart ligt. Maar ik vond het wel mooi om die link ook nog eventjes hier voor u te brengen, voordat we naar het schriftgedeelte gaan. Dus daarom vind ik het extra bijzonder dat ik nu deze morgen hier sta. Dat zult u begrijpen. Een prachtige tekst, vers 6b. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Ik vertelde het al, we zijn in Hilversum bezig met een aantal bijbelstudies over het leven van David. En waar ik achtergekomen ben, je denkt dan dat je dat verhaal van David wel een beetje kent. Maar waar ik achtergekomen ben is dat het toch wat genuanceerder is, dat hele leven van David, dan dat ik dacht. Ik dacht, het leven van David, dat is een prachtig leven met God. Als hij de psalmen leest, psalm 23, hij wandelt met God. En dan is daar één keer in zijn leven die zwarte bladzijde. Die zwarte bladzijde van de zonde met Batsheba en het laten doden van Uria, haar man. Dat is echt een inktzwarte bladzijde in het leven van David. Maar goed, dat weten we. En hij heeft daar psalmen over geschreven, psalm 51, psalm 32. Maar voor de rest bestaat zijn leven dan toch wel uit witte bladzijden. Maar als je het leven van David gaat bestuderen, dan, dat is hier wel mijn ontdekking, is dat er niet alleen dat het niet zwart-wit is, maar er zitten ook allerlei wat grijze bladzijden tussen. Lichtgrijs, donkergrijs. Ik zal niet zeggen 50 tinten grijs, maar in ieder geval, daardoor komt hij voor ons, in ieder geval voor mij, komt hij dichterbij. Dat je zegt, wacht eventjes, David was een mens zoals wij. Niet alleen maar met heel veel goede dingen en één keer dan een misstap, een uitgeleider. Nee, iemand die niet altijd zo met God leefde zoals zou moeten. Zoals goed voor hem was en tot eer van God. En dat herken ik ook in mijn leven. Ik kan wel op een podium staan en dat is hier echt hoog. Ik heb een beetje hoogtevrees, maar je zou het hier krijgen. Je kan voorganger zijn, je kan een bediening hebben in de kerk, wat dan ook. Maar dat je je herkent, ook in de grijze bladzijde van David, dat doe ik. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je zegt, het is niet allemaal wit. En gelukkig ook niet, godzijdank, ook niet allemaal zwart. Maar er is ook nog zoveel grijs. En op het moment dat David hier in 1 Samuel 30 vers 6 zich sterkt in de Heere zijn God, dan heeft hij een aantal grijze bladzijden gehad. Waar je zomaar overheen zou lezen als je in vers 1 begint van hoofdstuk 30. Dus ik ga u eerst kort meenemen in wat hieraan vooraf gegaan is. Voordat hij hier bij de ashopen van Ziklag op zijn knieën valt en God weer vindt. Hij is God wat kwijtgeraakt. En dat begint in 1 Samuel 27. Als u even terug wilt bladeren, 1 Samuel 27, het eerste vers. Daar staat dat. Dan moet u weten, David is al jaren, ik denk jaren, op de vlucht voor koning Saul die hem naar het leven staat. Hij is wonderlijk ontsnapt. Eén keer was hij verborgen in een grot, weet u wel. Toen kwam Saul binnen en toen kon hij hem doden, maar heeft hij niet gedaan. Heeft hij een stuk van zijn mantel afgesneden. Later lag koning Saul in een dal met zijn soldaten. En generaal Abner die was erbij om de wacht te houden enzovoort, maar die sliep ook. En dan komt David en die gaat dan de speer en de waterkruik van koning Saul weghalen. Nou, een huzarenstukje leveren ze daar, hè? David met een van zijn soldaten. En dan haalt hij dat daar weg en dan beginnen ze Abner een beetje uit te jouwen. U kent het verhaal wellicht. Een prachtig verhaal, maar tot twee keer toe is David echt als door het oog van een naald gegaan. David weet wat het is om op God te vertrouwen. Er zijn bepaalde psalmen, ik weet niet of ik ze paraat heb. Ja, psalm 57, psalm 142, we gaan ze nu niet lezen, maar er staat boven. Toen David op de vlucht was voor Saul, of toen David in de grot was. Dus zeer waarschijnlijk bij die gelegenheid geschreven. Of misschien na afloop weer teruggehaald. Die beleving teruggehaald en dan zo'n poëtisch zo'n gedicht erover geschreven. Een psalm. Dus David wist, God beschermt mij. En dan gaat Saul voor de zoveelste keer, belooft hij. Oké, David, ik ga je met rust laten, ik ga weg. En dan lezen we in vers 1 van hoofdstuk 27. Maar David zei in zijn hart. Dus David gaat nadenken. Hij praat niet hardop. Hij bidt niet tot God. Hij zei in zijn hart, hij ging zelf beredeneren. Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Hij is aan het nadenken. Spreuken 3 vers 5 zegt, vertrouw op de Heere met heel je hart. en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Vertrouw op de Heere met heel je hart, David. Maar dat doet David hier niet. We lezen niet, zoals bij eerdere gelegenheden, dat hij bidt. Nee, hij is aan het nadenken. Hij steunt op zijn eigen inzicht. Even tussen haakjes, die tekst uit Spreuken 3, vers 5. Wordt nog wel eens verkeerd uitgelegd. Mag je niet op je verstand vertrouwen? Ja en nee. Kijk, in allerlei dagelijkse gevallen gebruik je sowieso je verstand. Je mag je verstand wel gebruiken. Je moet je verstand gebruiken. Dat heb je van God gekregen. Maar als het gaat om vertrouwen, erop steunen, zegt Salomo in die tekst. Dat moet je niet op je eigen inzicht doen. Je moet steunen op God alleen. En David die gaat hier bij zichzelf te raden. Hij bidt niet, denkt alleen na en komt tot de conclusie. Weet je wat? Ik kan beter naar de Filistijnen gaan. Hij loopt over naar de vijand van Israël en daar verwacht hij een veilige haven. Nou, dat klopt. Hij krijgt Ziklag. En hij blijft meer dan een jaar blijft hij in Ziklag, in die stad, met zijn vrouwen, kinderen, met zijn soldaten, blijft hij achter. Hij heeft een eerste stap gezet waarin hij met eigen inzicht ergens naar handelde. En wat is dan de vervolgstap? Want dat gaat vaak. Hè? Als je een weg bij de Heer vandaan gaat, begin met een heel klein stapje. Je doet iets niet, je laat iets na. Je bidt niet voor iets. Maar je gaat alleen op je eigen inzicht af. Dat is de eerste stap. En de volgende stap is dan, dat lees je in het vervolg van 1 Samuel 27, dat David met zijn mannen op strooptocht gaat. En dan gaat hij bepaalde volkeren aanvallen. Maar dan liegt hij daarover tegen koning Achis van de Filistijnen. En dan zegt hij, in het zuiden van Israël hebben we Israël aangevallen. Hij liegt daarom. Nu kun je nog zeggen, oké, hij vecht tegen de vijanden van Israël. Dat is op zich oké, daar kun je wat van vinden. Hoewel de manier waarop David dat doet. Hij houdt een strooptocht, zorgt ervoor dat elke vijand gedood wordt, zodat er niemand is die het aan de Filistijnen kan vertellen hoe het werkelijk zit. Hij zorgt dat er geen getuigen zijn. Straks zullen we horen dat de Amalekieten iedereen in leven hebben gehouden van Ziklag. Maar zelf liet David niemand in leven. Nu kun je nog zeggen van ja, dat is de banvloek die over de Amalekieten was uitgesproken door God. Klopt, maar dat was een opdracht van God aan Saul. Niet per se aan David. We moeten voorzichtig zijn, denk ik, om zomaar eventjes wat lijnen te trekken en te zeggen van nou, wat de een niet heeft gedaan, dat moet de ander dan maar doen, zonder dat God daarin heeft gesproken. Dus David liegt daarover. Daarmee draait hij zichzelf nog verder vast in zijn weg bij God vandaan. En de derde, de volgende stap is op een gegeven moment in het hoofdstuk hiervoor, 1 Samuel 29. Dan is het moment dat de Filistijnse vorsten, want er zijn 5 steden daar in dat gebied. U kent het, het is dagelijks hier het nieuws, het gebied van Gaza. 5 grote steden, 5 koningen, waaronder Achis er eentje van is. En die zegt, oké, we gaan Israël aanvallen. En David, wij rekenen eigenlijk wel op jou. Tenminste, Achis rekent op David. Maar de andere vorsten denken daar wat anders over. In het hoofdstuk ervoor kun je dat lezen. Dat dan die andere vorsten zeggen van, koning Achis, ben jij helemaal gek geworden? Jij gaat iemand meenemen die kennen we als de vijand, als degene die Goliath versloeg. Waarvan de mensen riepen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dat liedje was dus bekend. Ze hadden nog geen Euro Songfestival, maar dat liedje kenden ze daar wel, bij de Filistijnen. Iedereen zong mee, bij wijze van spreken. Nou, dit zongen ze denk ik niet mee, ze vonden het niet fijn. En ze zeiden, nee David, moeten we niet meenemen. En waar ze bang voor zijn, is dat David de vijfde kolonne wordt. Diegene die wel met de Filistijnen meegaat, maar zich halverwege de strijd zal omkeren. Om dan met Israël tegen de Filistijnen te vechten. Nou, dat risico is natuurlijk niet ondenkbaar. Wellicht was dat ook wat David bedacht had. Maar dan willen ze David dus niet meenemen, gelukkig. Het scheelde niet veel of David stond opgesteld ten opzichte van de vijanden. Tegenover zijn eigen volk, tegenover het volk van God. Maar dan vind ik de reactie van David weer heel bijzonder. Moet je lezen in 1 Samuel 29, hoe David reageert. Vers 8. Maar toen zei David tegen Achis, maar wat heb ik gedaan? Of wat hebt u in uw dienaar gevonden van de dag af dat ik bij u geweest ben, tot op deze dag dat ik niet mag gaan strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning? Dat zegt David tegen Achis. Hij veinst hier oprechtheid. Merk je dat? Hij liegt daarom. Hij doet alsof hij volledig oprecht is. En die Achis, die vindt David ook heel oprecht. Want die zegt, en dat is echt aandoenlijk, die zegt in vers 9... Ach, antwoordde Achis dus, of Achis, die antwoordde tegen David en die zei... Ik weet het, werkelijk, u bent goed in mijn ogen als een engel van God. Dat zijn de woorden van Achis over een liegende, moordende David die zijn eigen weg gaat. Even tevoren is ook Achis de enige die de naam van God gebruikt. Vers 6. Toen riep Achis David en zei tegen hem... Zo waar de Heere leeft, u bent oprecht. Zo waar de Heere leeft. Dat zegt notabene die goddeloze koning Achis. En daar staat Heere met hoofdletters. Dus Yahweh, de verbondsgod, de God van het volk Israël. Zo waar de Heere leeft. Hoofdstukken lang zien we niet dat David de Heere aanroept. Maar Achis noemt de Heere wel. Apart, hè? Dus als je de aanloop ziet naar Ziklag, dan zie ik wel wat grijze bladzijden. Dan zeg ik, dat is niet alleen maar wit. Niet iemand die oprecht met God leeft en wandelt en dat laat zien met in al zijn keuzes die hij maakt. Nee, dit is iemand die het spoor al meer bijster raakt en in een moeras dreigt te komen. En daarom is datgene wat er hier in hoofdstuk 30 gebeurt, in Ziklag, is in zekere zin genade van God. Niet dat die crisis van God afkomstig is. Niet dat God zegt, nou dan moeten de Amalekieten maar eventjes Ziklag aanvallen. Alsof dat goed is. Alsof de Amalekieten daar geen verantwoordelijkheid in hebben. En ze zelf verantwoordelijk houden voor hun slechte daden. Maar wel dat God alles, hij is uiteindelijk degene die alles zo regisseert en zo gebruikt op een bepaalde manier die wij niet kunnen inzien. Waardoor hij wel weer toewerkt naar het doel wat hij voor ogen heeft. Namelijk om David weer aan zijn voeten te brengen. God gebruikt een crisis, wil een crisis, een dieptepunt in jouw leven gebruiken om je weer aan zijn voeten te krijgen. Of om je dichter bij hem te brengen. Heb je dat in je eigen leven ervaren? Denk eens terug aan de afgelopen tijd, afgelopen jaren. Of misschien wel op dit moment. Dat je zegt, juist op het moment dat ik in moeilijkheden kom, dan besef ik in één keer dat ik God nodig heb. Dan ga ik weer bidden. Dan ga ik weer echt bidden. Echt, met mijn hart. Dan ga ik echt die Bijbel weer openslaan. En dan zoek ik daarin, want dan wil ik dat God op mijn hart spreekt. Herken je dat? Dat komt omdat de Heilige Geest in je leeft. Want anders dan zou je niet zo in vuur en vlam raken en zou je niet God zo zoeken. En misschien voel jij je wel schuldig, omdat je dat een poosje niet gedaan hebt. Zo gaat dat nogal eens, hè, bij een crisis. Dat je zo in een dieptepunt komt en dat je dan, ja, dat kan gebeuren, dat je dan jezelf de schuld gaat geven. En dat je zegt, ja Heer, ja, ik zou nu wel moeten bidden of ik zou wel om raad moeten vragen, de Bijbel moeten lezen. Ik zou wel weer naar de bidstond moeten gaan. Ik zou wel weer serieus werk moeten maken van mijn stille tijd. Maar ja, God weet hoe ik het geprutst heb. Hij ziet me aankomen. Dat had David ook kunnen denken. Maar dat doet hij niet. Er staat in die crisis, daar bij Ziklag, waar de vrouwen en kinderen zijn weggevoerd, maar ze niet weten of ze nog leven, dat weten wij. Dat is het perspectief van de verteller. Maar dat weet David nog niet. Waarin de mannen zich tegen David keren, omdat ze verbitterd zijn door het verlies van hun vrouwen en kinderen. En ze zelfs erover nadenken om David te stenigen. David raakt alles kwijt. Hij raakt zijn stad kwijt. Die is in brand. Zijn vrouwen en kinderen is hij kwijt. Zijn mannen, zijn koningschap, zijn toekomstige koning. Hij lijkt alles kwijt te raken. Maar in die crisis houdt hij God over. Dat is kenmerkend voor het geloofsleven. Dat je alles kwijt kunt raken. Maar als je een connectie hebt, als je een geschiedenis hebt met God, dan hou je in de crisis God over. En dat zie je hier gebeuren. David sterkte zich in de Heere zijn God. Hoe deed hij dat? Dat is eigenlijk mijn centrale vraag deze morgen. de kern van wat ik jullie mee wil geven. Hoe sterkte David zich in de Heere zijn God? Ik had daar graag bij geweest. Even om een hoekje gekeken. Zie je het voor je? De ashoop, Ziklag, een brandende stad. Je hoeft maar naar het journaal te kijken en je ziet beelden van een Gaza wat kapotgeschoten is. Nou, dan heb je een beetje een beeld van Ziklag. Complete chaos, mensen in vluchtelingenkampen, zoiets moet je je voorstellen. En dan is daar iemand en die knielt daar neer. Ik stel me voor dat die knielt, dat staat er niet, maar... En hij sterkt zich in de Heere zijn God. David, hoe heb je dat gedaan? Ik denk dat de tekst een aantal aanwijzingen geeft. En ook omdat we meer over David weten. Waardoor we kunnen achterhalen hoe David dat gedaan heeft. In de eerste plaats staat er, in dat vers zelf. En de Heere, en David sterkte zich in de Heere zijn God. Zijn. Bezittelijk voornaamwoord. Ondanks alles wat er gebeurd was. Maar de Heere was wel zijn God. Hij herinnert zich eraan dat hij in relatie met God leeft. En dat ondanks alles God nog steeds zijn God is. Hier horen we de taal van de psalmen. Als je een aantal psalmen leest. Ja, er zijn zoveel psalmen van David. Ik ga even een paar citaten geven. Psalm 62. Psalm 62 vers 2 en 3. Zeker, zegt een psalm van David, zeker mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Let op dat woordje mijn. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. David zegt, God, u bent mijn God. Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Woorden van David. Nog eentje, Psalm 42. Psalm 42 en 43 horen bij elkaar eigenlijk. Er zit drie keer een refrein in. Wat ben je onrustig, mijn hart? Hoop op God, ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Zie je? Dat woordje mijn. Dat God van jou is. Weet je, dat betekent niet dat God je bezit is. Je kunt niet zeggen, het is mijn God, ik heb hem, ja, oneerbiedig gezegd, ik heb hem in binnenzak. Zo spreek ik ook niet over mijn vrouw. Ik vertelde u al, dit jaar hopen we, heel binnenkort, hopen we 25 jaar getrouwd te zijn. Als ik het heb over mijn vrouw, dan bedoel ik niet dat zij mijn bezit is. Maar ik spreek vol trots over mijn vrouw. Want wij hebben een verbondsrelatie. Je leeft met elkaar in een verbond en dan ben je elkaars eigendom. Dat is het huwelijk. Maar zo ook is het in een geloofsrelatie. Je bent het eigendom van God en God is jouw God. Jij bent zijn eigendom. Ik vertelde u al, ik ben opgevoed in de gereformeerde gemeente en daar had je op zondagmiddag altijd een catechismespreek. De Heidelbergse catechismus. Sommigen van u weten dat misschien. Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Dat ik met lichaam en ziel niet van mij, niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben. Ik ben niet van mezelf, zegt hij, die jonge catechismusopsteller. Ik weet, baptisten die hebben niks met catechismus, dat weet ik. Maar het is wel een hele mooie tekst, toch? Ik ben niet van mezelf, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Dat je het eigendom bent. De relatie die je met God hebt is een verbondsrelatie. En daarom kan die, als het goed is, niet stuk. God staat ervoor garant. Paulus zegt het in Galaten 3, vers 26. U bent alle kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Je bent een kind van God. Je bent zijn eigendom. Dat is het eerste. Hij sterkt zich in de Heere zijn God door te beseffen dat God zijn God is en dat hij God toebehoort. Het tweede zit ook in de tekst. Hoe heeft hij zich gesterkt in God? Nou, daar staat hier, hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dat woordje sterken, dat zijn we eerder tegengekomen bij de laatste ontmoeting met Jonathan. En dan moeten we even terugbladeren naar 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 vers 16. Daar staat, dat is dan een van die situaties waarin Saul probeert David te vinden en Saul vindt hem niet, maar Jonathan vindt hem wel. En ze nemen bij die gelegenheid ook afscheid. Maar dan staat er, toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Goreza en hij bemoedigde hem in God. En dan staat er in de Herziene Statenvertaling een sterretje bij en dan wordt het onder uitgelegd wat er letterlijk staat. Hij maakte zijn hand sterk in God. Hij maakte zijn hand sterk in God. Je zou ook kunnen zeggen, hij legde Davids hand in Gods hand. Het was alsof hij geestelijk gezien Davids hand pakte en hem in Gods hand legde. Hier, vertrouw daar maar op. Vertrouw daar maar op. Waarop? Op wat God beloofd heeft. En dat zegt hij in het volgende vers. Jij zult koning worden. De belofte die God aan jou gedaan heeft, die belofte die gaat God vervullen. Want hij is geen God dat hij liegen zou. David, maak je geen zorgen. God heeft je dat beloofd en dat gaat hij doen. Hij sterkte David in Gods hand. En ik denk dat dat de link is naar dit vers, waar staat, en David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij herinnerde zich de belofte van God. Dan moet je die belofte van God kennen. Als jij je wil sterken in God, als je je wil bemoedigen, als je jezelf wil opbouwen in het heilige geloof, het geloof wat God geeft, maar wat dat tegelijkertijd ook in en door ons heen gaat, het vertrouwen op God, als je je vertrouwen op God wil versterken, dan moet je terug naar Gods woord. Dan moet je terug naar de beloften die God in zijn woord doet. Dan moet je dat woord kennen. Dan moet je dat lezen. Niet als een verplichting van, ik moet mijn stille tijd houden en ik moet nu een half uur per dag uit de Bijbel lezen. Dat red ik niet. Nou ja, misschien alles aan elkaar wel. Misschien wel meer, maar dat komt omdat ik voorganger ben. Dus dat is mijn werk. Maar echt lezen met een hartsverlangen. Van ik wil dat tot me nemen. Daarvoor moet je het woord kennen. Moet je een relatie hebben met de God van het woord. Ik hield deze boodschap vorige week in een andere gemeente. En toen zei ik, toen zat er vooraan zat een aantal jonge mensen. En ik zei, laat me je Bijbeltje eens zien. Kijk, dit is mijn spreekbijbel. Ik weet niet of u het kunt zien, maar dan ziet u, u ziet het waarschijnlijk niet vanwege de afstand. Maar daar zitten allerlei dingen, zijn onderstreept en aangekruist. Wat heb je als je, ik ben aan het preken over Lucas. Als je dan dat ziet, dan zie je allerlei dingen die ik, dat is natuurlijk omdat dat bepaalde kernteksten zijn. Maar ik kan nog terug naar mijn bijbeltje. Toen ik nog maar kort geleden tot geloof gekomen was in de gereformeerde gemeente. En dan heb ik het over meer dan ongeveer 30 jaar geleden. Dat is nog een oude versie met de Statenvertaling. Als ik dat staat bij mij in de kast, als ik dat pak, dan zie ik dat er allerlei teksten onderstreept staan. Want dat was waar ik op bouwde. Is waar ik op bouwde. Gods woord. Bepaalde teksten, beloftes uit Gods woord. In die periode dacht ik van, mag ik wel geloven? U kent misschien de worsteling wel die je kunt hebben als je uit een gereformeerde gezinte komt. Is het ook wel voor mij? Mag ik wel zeggen dat ik een kind van God ben? Is dat niet heel aanmatigend en hoogmoedig? En dan heb ik teksten onderstreept als Johannes 6, vers 47. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie in Jezus gelooft, die heeft eeuwig leven. U kent al die teksten, hoop ik. Ken je ze? Heb je ze onderstreept? Zijn die beloften van Gods woord hetgene waar je je aan vasthoudt? Een paar weken geleden had ik een rouwdienst in eigen gemeente. Er was een oude mevrouw uit onze gemeente. Die had de afgelopen maanden was ze weggegleden in dementie. Hele moeilijke, verdrietige situatie kan dat zijn. Als iemand dement wordt en dan nog net in een fase zit van zich bewust zijn. Dat je het niet allemaal meer kunt begrijpen. En toch de grip op je leven kwijtraken. De regie kwijtraken. Hoe moeilijk kan dat zijn? En dan ook de angst dat je God kwijtraakt. En ik bemoedig mensen altijd en ik zeg van, joh, weet je, al zou je zwaar de mens zijn. En kun jij God niet meer vasthouden. Maar hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij houdt jou vast. Op het moment dat jij hem niet meer kunt vasthouden. Kijk, als het je wil is, als je jong bent en je zegt, tabé, ik heb genoeg en je gaat de wereld in. je maakt een keuze zoals de jongste zoon uit Lucas 15, dat is een ander verhaal. Maar als je je leven lang of al heel lang niks liever wil dan die God toebehoren, en op een gegeven moment raak je dementerend en het lijkt weg te zijn, maar dan laat God jou niet los. Ik hoop dat je dat verschil aanvoelt. Hij laat niet los wat hij begon. Die vrouw waar ik het over had met die rouwdienst, die had in die afgelopen maanden nog maar één tekst waar ze zich aan vast kon houden. 1 Johannes 4, vers 16 of 17, daar staat: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, die blijft in hem en hij in mij. Dat was de ene en ze herhaalde die. Het was bijna een mantra, met wie het gesproken. Maar dat was het enige waar ze zich aan vast kon houden. Maar dat was genoeg. Als je één belofte hebt van Jezus Christus, vanuit zijn woord, en alle beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen, dan heb je genoeg. Hoe belangrijk is dat woord voor jou? Hou je je daaraan vast. David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij hield zich eraan vast. Hoe heerlijk is dat? Nog één ding als laatste. En dat zit in het vervolg wat ook voorgelezen is. Vers 7 en 8 wat we gelezen hebben. Want het lijkt alsof David zich in één keer iets herinnert. Want wat gaat hij doen? Direct nadat er staat: David sterkte zich in de Heere zijn God, staat er in vers 7. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech: breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei: zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? David die vindt hier weer de weg naar God terug. Hij gaat de weg van gebed weer zoeken. Hoofdstukkenlang hebben we niet gelezen dat David bidt tot God. Terwijl hij dat eerder wel had gedaan. Nou, misschien heeft David dat wel gedaan, maar het staat in ieder geval niet expliciet vermeld. Dus dat gebedsleven stond op een laag pitje. Maar nu gaat hij weer bidden. En hij herinnert zich in één keer: wacht eventjes, ik heb een priester bij me, Abjatar. En die heeft die efod, die borstlap die de hoge priester op zijn borst droeg, waar die 12 edelstenen in verwerkt waren. De 12 stammen van Israël die op de borst van de hoge priester gedragen werden. En die efod, dat kleed, dat werd gebruikt om ook voorbeden te doen. En God te raden, om te zoeken van: Heer, wat wilt u dat ik doe? Om in gebed die vragen aan God voor te leggen. En hij vindt die weg weer naar Gods troon, naar Gods aangezicht. Hij maakt weer gebruik van die efod en hij krijgt direct antwoord. Dat is misschien wel het meest wonderlijk in deze hele geschiedenis. Dat God hem direct antwoord geeft. Ik zou me zo voor kunnen stellen. Ik ben vader, dat heb ik al verteld. Hè. Ik kan me voorstellen dat je ziet dat je kind al een hele tijd aan het tobben is zonder jou. En dan komt zo'n kind naar je toe. En dat je zegt van: nou moet je het even zelf uitzoeken. Je hebt al mijn adviezen in de wind geslagen. Ik heb gezegd van: joh, je kan beter dit, kan beter dat. En je gaat helemaal je eigen weg. En dan kom je terug bij mij. Zoek het nou maar even lekker zelf uit. En dat doet God niet. Wat lezen we in deze verse? God geeft antwoord. Je zult ze zeker inhalen. Je zult de vrouwen en kinderen weer bevrijden. Ga in mijn kracht. Zie je hoe genadig God is? Laten we vandaag vooral niet eindigen in David als het grote voorbeeld. Nou, ik heb al aangegeven zo. Het is een mens zoals wij. Hij komt heel dichtbij, hoop ik deze morgen. Maar laten we vooral ons verheugen in deze God die een crisis gebruikt om David weer bij zich te brengen aan zijn voeten. En die direct daar is op het moment dat je hem nodig hebt. Ja, ik weet wel, God die... Dit is geen goedkope boodschap, zo wil ik hem niet brengen. Dat God direct je gebed verhoort en alles in één keer helemaal koek en ei goed komt. Ik weet, zo gaat dat in het leven lang niet altijd. Maar wel dat je mag weten, God hoort. Ik heb God niet weggestuurd en nu laat hij mezelf tobben. Nee, hij is weer betrokken op mijn leven. Hij is er weer bij. Ik weet niet hoe je hier deze morgen naar luistert. Misschien zit je helemaal niet in een crisis. Maar zit er gaandeweg de preek wel iets voor je bij, waar je iets mee kan. Ik hoop dat je net als David zegt: deze God is mijn God. Ik wil niks liever dan weten dat ik hem toe behoor. En al zit ik nu niet in een crisis, ben ik getrouwd en heb ik kinderen en ik heb het even over mezelf. Een huis, beestje, boompje, alles gaat voor de wind. Zo lijkt het in ieder geval voor het oog. En misschien is het in jouw of uw leven totaal anders. Maar wat je ook kwijt zal raken. Maar deze God, de God van David, die raak je niet kwijt. U bent gelukkig. U bent gelukkig te prijzen. Wat wil je nog meer dan dat je weet dat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus aan jouw zijde staat. Niet omdat jij nooit iets fout doet. Niet omdat er geen zwarte, maar ook niet omdat er geen grijze bladzijden in jouw leven zijn. Maar dat hij daar is in jouw leven omwille van die meerdere Davidszoon, Jezus Christus. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Amen. Amen.